Hallo CryptoCoiners, het is maandag 10 mei. Tenminste, op het moment dat deze podcast online gaat, is het maandag 10 mei. Want terwijl ik hem opneem, het is nu 9:15 s'avonds op zondag de 9e. En de reden is dat ik verwacht dat ik morgenochtend niet toekom aan het opnemen van een podcast. Vandaar dat ik dacht, ik maak er nu alvast even eentje, dat we in ieder geval de boot niet hoeven te missen. Bedankt allereerst voor alle reacties die zijn binnengekomen op de eerste nieuwe reguliere podcast. Sinds het begin van mijn ziekte, half maart was dat ongeveer. Ontzettend leuk om te zien dat zoveel mensen de CryptoCoiners podcast waarderen. En er voorlopig absoluut mee kunnen leven dat we dit maar één keer per week doen. Ik heb straks nog even een korte update over hoe het gaat en wat het gaat betekenen voor andere initiatieven zoals de CryptoCoiners podcast, live sessies enzovoort. Dat komt aan het eind van deze podcast. We hebben het vandaag even over beleggen en speculeren. En dat onderwerp is helemaal niet zo ver gezocht. Als je kijkt naar wat er met de Doge is gebeurd. Doge, zo ken je de munt misschien. Die munt die ooit is begonnen als een digitaal stukje speelgoed. Inmiddels een meme coin geworden. Een coin waar eigenlijk gewoon iedereen wel een mening over heeft op dit ogenblik. Maar die naar mijn mening, nogmaals, dit is mijn mening. Ik kan me goed voorstellen dat je zelf een andere hebt eigenlijk nergens op is gebaseerd. Er is geen enkele gebruikswaarde als het gaat om die Dogecoin. Maar de prijs ervan is natuurlijk omhoog geschoten. En heel veel mensen hebben daar mooie winsten mee gepakt. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die daar enorme verliezen op hebben gemaakt inmiddels. Daar komen we straks op terug. We kijken eerst even naar de stand van de Bitcoin versus de dollar. Dat doe ik op Bitstamp. En je weet het inmiddels, als je dit op YouTube volgt, zie je nu ook de charts in beeld. En de eerste chart die ik erbij pak is de weekchart, Bitcoin versus de dollar. Ik zei het al op Bitstamp. En ik weet het, de week is nog niet helemaal voorbij, want het is nu zondagavond 9:15. Er zijn nog een paar uur te gaan. Om precies te zijn tot 1:00 middernacht, geloof ik. Dan wordt de zaak gereset. En op dit ogenblik zijn we aan het stabiliseren. We zitten ongeveer op de prijs waar we vorige week op zijn gesloten. Iets daarboven, maar je ziet heel duidelijk aan die weekchart dat de rek er een beetje uit begint te raken. Dat zie je nog veel duidelijker terug op de uren- en de dagcharts. Daar kom ik zo meteen al even op. Maar je merkt het ook wel aan het feit dat de piek niet is veranderd. Het was nog steeds de piek van uit de week van 12 april. Inmiddels alweer bijna een maand geleden. $64.895. Daar zijn we al een aantal weken niet meer boven gekomen. En ook de laatste trough, het laatste dal, is $47.004. En dat hebben we volgens mij 2 weken geleden gehaald. Ook daar zijn we niet in de buurt gekomen. De prijs schommelt eigenlijk al nu alweer een aantal dagen lang om de close van vorige week. Zo rond de $57.000. En veiliger om te zeggen is, hij jojoot een beetje heen en weer tussen de $55.500 en de $58.000. En daar had je hele mooie trades op kunnen maken afgelopen week. Zoals we volgens mij ook wel zeiden al vorige week. Dit is een mooie trading range. Hier kun je best mooie dingen ophalen als je natuurlijk niet vergeet om je stoplosses in te stellen. Nou, de weekchart vertelt ons niet zoveel. We zijn bullish, oftewel optimistisch als het gaat om de groei van de prijs nog steeds. Er zijn eigenlijk meer kopers dan verkopers op dit ogenblik. Vandaar dat de prijs toch nog door de bank genomen stijgt. Niet als je naar de afgelopen week kijkt, maar wel als je naar de chart kijkt. De pieken zijn nog steeds hoger. De dalen zijn ook nog steeds hoger. We zijn eigenlijk nu op weg naar een nieuwe piek. En die bereiken we als de prijs door de vorige top heen breekt, door de vorige piek, $64.895. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Naar mijn mening zou dat helemaal niet zo'n grote verrassing zijn als het gebeurt. Je ziet op dit ogenblik, en misschien is je dat opgevallen, dat er veel meer wordt gepubliceerd over altcoins, over Ether, over Doge natuurlijk, over Cardano, over BNB en nog een aantal coins, dan over Bitcoin. Maar dit is een ongelofelijke momentopname. We hebben dit eerder gezien. In 2017, het jaar waarin CryptoCoiners begon, waarin deze CryptoCoiners community ontstond, hadden we ook zo'n periode, met name eind van het jaar. Toen brak de prijs van Ether ook opeens door het dak. Toen werd iedereen extreem Ether bewust en werden er al termen gebezigd. Ik had het er vorige week ook al even over. Zoals de flippening, het moment waarop het marktaandeel, het marktcap van Bitcoin kleiner zou zijn, procentueel gezien en ook absoluut gezien, dan het marktaandeel van Ether. Nou, dat is nog steeds nog lang niet het geval, maar ook nu hoor je alweer stemmen opgaan en zeggen, nou, Bitcoin, totaal verouderd, kun je verder helemaal niks mee. Ether is de toekomst, of Cardano is de toekomst, of BNB is de toekomst. Maar mijn mening is, net als in 2017, dat het er op vaart van niet zal lopen. Bitcoin is nog steeds een enorm goed en solide oppotmiddel, een store of value. Er zijn wat problemen natuurlijk met de transactiekosten, de hoeveelheid transacties die kunnen worden goedgekeurd en dat heeft wat impact op de prijs die jij bepaalt als jij Bitcoin van A naar B wilt sturen. Dat geldt ook voor Ether, dat weet je natuurlijk. Als je op dit moment probeert maar eens bij Binance bijvoorbeeld wat Ether op te nemen of uit een Binance wallet te halen naar je eigen wallet te sturen, dat kost je vrij veel aan Ether. Het opnemen van Bitcoin kost je vrij veel aan Bitcoin. En los van de marge die Binance daarop pakt, is het natuurlijk zo dat die transactiekosten gewoon hoog zijn. Voor zowel Bitcoin als Ether gaat dat veranderen. Ether al wat sneller, waarschijnlijk in juli al. Voor Bitcoin iets later in november. Maar dat soort dingen is of komt in ieder geval onder controle en laat zien dat ondanks het feit dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn, die verbeteringen niet meteen betekenen dat het gedaan is met een munt of zo. Dus ik blijf nog steeds net zo bullish, net zo optimistisch over Bitcoin als ik eigenlijk altijd al ben geweest. Maar dat gezegd hebbende, die prijs moet nu natuurlijk wel een keer gaan bewegen. We zitten nu eigenlijk al een aantal weken lang te modderen in die bandbreedte tussen de 47.000 en de $64.895. Het zou mooi zijn als dat een keer ging veranderen. Nou, als we naar de dagchart kijken, dan zien we dat de bandbreedte steeds smaller wordt. We bewegen nu eigenlijk al een aantal dagen lang, eigenlijk al sinds vorige week, sinds woensdag, afgelopen woensdag 6 mei, bewegen we tussen de 55.288 en de 59.564 aan de bovenkant. Dat is dus die trading range. We zitten nu precies in het midden, 57.524, maar de bovenkant hebben we al geraakt. De onderkant niet helemaal, maar de prijs is alweer gedoken, duikt op dit ogenblik ook weer wat. En er zit een mooie trading range, want die 55.000 is een hoop support. Daar zit heel veel steun. Kijk maar naar de afgelopen dagen, kijk maar naar afgelopen woensdag en afgelopen donderdag. We kijken ook maar naar de periode ervoor, toen zat er wat druk aan de bovenkant, toen was het een plafond. Inmiddels is het een hele stevige vloer. Maar dat plafond is er ook aan de bovenkant bij $59.564. Die prijs wordt ook namelijk $59.000 zoveel dollar. Het is moeilijk om door die prijs heen te breken en dus op dit ogenblik moeilijk om bij die all-time high in de buurt te komen. Het record dat we hebben gehaald, niet schrikken, inmiddels alweer bijna een maand geleden, $64.895. Toen iedereen van, oh jee, ik ben nu te laat om te kopen. Uiteindelijk zie je dat, dat de prijs toch niet is blijven doorstijgen, dat er na elke stijging altijd weer een daling komt. Maar we zitten ook op deze chart eigenlijk nog steeds bullish. Het ziet er allemaal iets minder spectaculair bullish uit dan een aantal weken geleden. Maar we zien hogere pieken, we zien hogere dalen. En de eerstvolgende piek die we zouden, echt significante piek die we zouden kunnen bereiken, is naar mijn mening die van 64.895. Daar zouden we zomaar doorheen kunnen breken. Het volume ziet er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. En ik laat me dus niet afleiden, dus overigens mijn mening natuurlijk, door al het rumoer en al het geschreeuw tussen aanhalingstekens over al die altcoins en wat dat dan wel niet voor een enorme betekenis zou hebben, negatieve betekenis zou hebben voor Bitcoin. Naar mijn mening gaat dat echt helemaal nergens over. Ik ben nog steeds, zoals ik al zei, bullish over de ontwikkeling van Bitcoin op de middellange termijn. En als ik kijk naar de kortere termijn, de urenchart, dat is de enige chart op dit ogenblik die echt bearish is. Als je kijkt naar uren versus dagen versus weken. Die chart is bearish op dit ogenblik. Wat je duidelijk kunt zien aan de lagere pieken en de wat lagere dalen. Dat betekent dat de peaks en troughs, de pieken en dalen, dus lager liggen, bearish zijn. De parabolic stop en reverse is ook omgekeerd vanochtend vroeg. Gisterochtend vroeg, zondag 9 mei, begon dat om een uurtje of 5. We zitten wat dat betreft in een wat bearish sentiment, maar de prijs zit daar vlakbij op dit ogenblik bij de laatste parabolic stop en reverse plusje, het plusje, het teken wat er staat. Dat is tegelijkertijd de laatste piek, die van 6 uur zondagavond, $57.917. Als de prijs daar doorheen breekt, zijn we weer gewoon bullish. Gaan we weer op weg naar boven wat de parabolic stop en reverse betreft. En ook het unbalanced volume is anderhalf, twee dagen lang bearish geweest. Begint nu weer bullish te worden. De kopers beginnen weer in controle te komen. Er wordt daadwerkelijk weer ingeslagen. Ook heel veel bitcoinhandelaren zijn absoluut afgeleid geweest de afgelopen dagen door de prijsontwikkelingen van Ether. Met name ook Doge, wat daar allemaal gebeurde. Veel mensen hebben er toch wel volume ingestopt. Misschien wel heel veel op verloren inmiddels als ze wat te laat zijn ingestapt. Maar ja, dat leidt natuurlijk af van handelen op Bitcoin zelf. Maar onderschat niet de enorme hoeveelheid Bitcoin die nog steeds eigenlijk bijna dagelijks wordt aangeschaft door grote institutionele beleggers. Bitcoin wordt steeds schaarser. En ook al merk je dat niet meteen aan deze charts, denk je misschien bij jezelf, ja, maar waarom gebeurt er dan niks met de prijs? Naar mijn mening is dit gewoon een kwestie van geduld hebben. Ik zou met de beste wil van de wereld niet weten waarom Bitcoin binnenkort niet op de $75.000 zou kunnen staan of nog hoger, want de hoeveelheid Bitcoin die beschikbaar is voor retail traders, dat zijn wij, jij en ik, is veel en veel kleiner geworden de laatste tijd, omdat de grote jongens, de institutionele beleggers, heel veel Bitcoin hebben ingeslagen. Dan praat je echt over duizenden stuks. En dat ga je dus terugzien. Die schaarste ga je terugzien in de prijsontwikkeling van Bitcoin. Net als je hem ook gaat terugzien, mooi bruggetje, in de prijsontwikkeling van Ether. Eigenlijk zie je hem daar al min of meer, hoewel ik zeg wel bij een gedeelte van de prijsontwikkeling van Ether op dit ogenblik het gevolg is van emotie. Heel simpel. Mensen zijn hebberig of angstig als het gaat om markten en de prijs die iets op een markt heeft staat vaak in totaal niet in relatie tot de feitelijke waarde die iets heeft. Wat je nu ziet is dat mensen anticiperen, ze lopen echt vooruit op datgene wat er staat gebeuren met het Ethereum-netwerk, de volgende upgrade die waarschijnlijk in juli komt, die het aantal transacties per seconde enorm omhoog jaagt. Naar ongeveer 100.000, dat zijn nu maar enkele tientallen. Dat gaat de transactieprijs enorm naar beneden halen. Dat gaat de toepassingsmogelijkheden van het Ethereum-netwerk veel groter maken. En dat betekent dus dat de vraag naar Ether in die periode alleen maar zal toenemen. En veel beleggers en traders speculeren daar nu al op. Puur op basis van min of meer hebzucht. Daar wil ik bij zijn bij die enorme winstgroei. En dat verklaart dat Ether, hoewel er eigenlijk niets is gebeurd met Ether, ondanks het feit dat er wat is gesteekt op dit ogenblik, er ligt wat van die dingen vast. Eigenlijk verklaart dat waarom de prijs van Ether nu opeens exponentieel stijgt. Want dat zie je, je ziet een exponentiële groei. Als je de chart erbij pakt, de weekchart van Ether versus de dollar, dan zie je dat er zo'n mooie parabool ontstaat. Je ziet ook dat aan het begin van die parabool, rond eind maart, begin april, het volume ook toenam. Dat is vaak een teken dat er een parabool ontstaat. Je ziet het volume nu wat afnemen overigens. Niet heel erg veel, maar een beetje wel. Wat mij doet vermoeden dat het eerdaags wel even gedaan is met die prijsontwikkeling. Daar gaan we zo meteen nog even dieper op in als we kijken naar de dagchart en de urenchart. Maar het is natuurlijk een mooie prijsontwikkeling. Als je in Ether bent gestapt een aantal maanden geleden, dan zie je natuurlijk nu echt te genieten, want je hebt een enorm rendement op je investering gemaakt. En natuurlijk, bij die enorm hoge prijs betekent ook automatisch dat het marktaandeel van Ether flink begint toe te nemen. De totale market cap, het marktkapitaal van die munt, het aantal munten dat er is, vermenigvuldigd met de prijs, dat is het marktkapitaal, is natuurlijk een stuk groter geworden, maar nog lang na, bij lange na niet, net zo groot als Bitcoin. De totale market cap van Ether ligt op dit moment volgens mij op ongeveer de helft van Bitcoin, zo'n 20%. Daar krijgen we straks wel een beter beeld bij als we even naar de heatmap kijken, maar een enorme prijsontwikkeling. De prijs van Ether is in 1 week tijd met maar liefst 30, meer dan 30% zelfs gestegen. Dat zijn mooie resultaten. Als je erin belegt of misschien in speculeert, daar komen we zo op terug. Hoe zit het met die dagchart? Die is bullish, ook nog steeds. Het enige wat niet bullish is, is het volume. Dat zie je met name op de dagchart terug. Je zei net op de weekchart al even, het volume neemt wat af. Dat zie je vrij duidelijk op de dagchart. Sinds begin vorige week eigenlijk, zie je dat het volume eigenlijk van dag tot dag wat minder is geworden. En dat betekent dat ook het unbalanced volume, wat omdat de prijs niet per definitie heel veel is gestegen op sommige dagen, begint af te nemen. Die trend is inmiddels bearish, lagere pieken en lagere dalen als je naar de OBV-indicator kijkt. En dat is het eerste signaal dat die trend zou kunnen omkeren op de dagchart. Voor de rest, nog steeds zwaar bullish als je kijkt naar de prijs van Ether nu ten opzichte van de Keltner Channels. De prijs staat daar ruim boven, dat is een bullish signaal. Ook de Parabolic Stop and Reverse gaat nog steeds hard. Die puntjes die staan ver uit elkaar. Ze komen nu wat dichter bij elkaar, misschien valt je dat op. Maar ook nog steeds bullish. Kortom, het kan nog wel even een paar dagen doorgaan voordat de rek er uiteindelijk echt uit is. Tenzij unbalanced volume ook nog omkeert. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gebeurt. Op de urenchart zie je een paar interessante dingen. Namelijk een regelmatige wisseling nu tussen bearish en bullish. Bearish en bullish. Als je kijkt naar de parabolic stop en reverse. De pieken en de dalen komen wat dichter bij elkaar te zitten. De bandbreedte wordt wat minder. Kortom, ik denk dat het tijd wordt voor een hele gezonde overigens. Pas op de plaats wat de prijsontwikkeling van Ether betreft. En nogmaals, onthoud goed. Als je Ether hebt aangeschaft voor de lange termijn, dan heb je dat gedaan omdat je een fundamentele analyse hebt gedaan. En dus voor jezelf weet wat de fundamentele waarde is van Ether. En je hebt er nou geen enkel probleem mee als de prijs bijvoorbeeld nog een keer flink dropt, nog een keertje daalt naar misschien wel het niveau dat we hebben gezien begin van deze maand, rond de $3000. Of het niveau dat we de periode daarvoor hebben gezien, rond de $2600. Of het prijs die we hebben gezien begin april, rond de $2200. Dat zijn gewoon eigenlijk op zich, hoe spectaculair het ook allemaal lijkt, heel gezonde correcties voor een dergelijke munt. Kortom, Ether ziet er ook eigenlijk allemaal nog steeds prima uit, maar ik verwacht op de kortere termijn een correctie van die prijs. Goud gaat verrassend goed op het ogenblik. Heeft ook wat te maken met het sentiment op de aandelenmarkten. Dat is inmiddels neutraal geworden. Men is niet meer zo van het aandelen kopen op dit ogenblik. Heeft ook wat te maken met de wat negatievere cijfers die er vorige week werden gepubliceerd op Wall Street. En goud begint in de buurt te komen van dat bedrag van $1850. Inmiddels is de goudprijs $1828. En die $1850, dat is de MA200. En misschien herinner je je nog, half februari, een maandje of drie geleden, hebben we een dead cross gezien voor goud. Toen ging de MA50 door de MA200 heen. Het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen, het moving average van de laatste 50 sluitprijzen, dus vandaar MA50, doorbrak de MA200, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 200 sluitprijzen. En als dat gebeurt op de dagchart, en daar kijk ik nu naar op dit ogenblik, dat is een dead cross, dat is een bearish signaal. En je zag ook wat er gebeurde nadat dat signaal werd gegeven, dropte de prijs behoorlijk. Die daalde met niet schrikken, een procent of 8, dat is voor goud best wel heel veel. Maar inmiddels begint die goudprijs te corrigeren en er zijn twee signalen waar je nu op wil letten. Signaal 1 hebben we al gezien. De goudprijs is een maandje geleden, iets minder dan een maand geleden, door de MA50 naar boven gebroken. Dat betekent dat de MA50-lijn zelf, zolang die goudprijs daarboven zit, want het is gewoon een voortschrijdend gemiddelde, ook zal gaan stijgen. Als die goudprijs nou ook nog door de MA200 heen breekt, en dat gebeurt zo gauw de goudprijs boven de 1850 komt, dan duurt het vaak niet lang meer voordat die lijnen elkaar weer kruisen. En dat de MA50 weer door de MA200 breekt, maar nu op weg naar boven, dat wordt ook wel een golden cross genoemd, een gouden kruis. En dat is een bullish signaal, een signaal dat de prijs in een stijgende beweging zit, dat de buyers in control zijn, zoals dat heet. Nou, zover is het nog niet, maar wat je ook zult zien, dat is bijna altijd zo, als die prijs eenmaal boven die MA200 komt, en daar een paar dagen boven blijft, als dat dus gebeurt, krijg je opeens een snelle prijsstijging te zien van goud. En dan kan de prijs nou weer dalen, maar als je handelt in goud, zou je daarop kunnen vooruit kunnen kijken, door bijvoorbeeld een stop limit buy order te zetten, of gewoon een paar dagen rustig af te wachten, als die prijs boven die MA200 komt, in te stappen. Vergeet niet je stop los sell order onder natuurlijk te zetten, om desnoods uit te stappen zonder te veel verlies te maken. Maar vaak krijg je dan opeens zo'n snelle stijging te zien. Dus wat goud betreft, het ziet er allemaal een stuk positiever uit dan de periode vanaf afgelopen zomer. Want zomer 2020, eigenlijk eind van de zomer, begin augustus, is de goudprijs eigenlijk structureel gedaald. De pieken werden steeds lager, de dalen werden steeds lager. En nu zien we eigenlijk al sinds begin maart, laten we zeggen, begin of eind maart, hangt van hoe je naar de chart wil kijken, zien we eigenlijk alleen maar bullish signalen. De pieken worden steeds hoger en de dalen worden steeds hoger. Mensen zien goud opnieuw weer als een mooie manier om koopkracht te bewaren. Zeker omdat nu wel pijnlijk duidelijk begint te worden dat die inflatiecijfers niet zo laag zijn als je vaak wordt voorgespiegeld. En ook hier geldt dus weer, ik blijf het maar zeggen, een maand of twee geleden las je regelmatig, zelfs bij ons in onze CryptoCoiners community, in de Facebookgroepen, op Telegram, berichten van mensen die zeiden, goud is helemaal achterhaald, het wordt niks meer, is helemaal niks meer, crypto is de toekomst, enzovoort, enzovoort. Zo werkt het spelletje eigenlijk niet. Goud is al eeuwenlang een beproefd oppotmiddel, een beproefde koopkrachtreserve. En dat verandert echt niet als er opeens een andere koopkrachtreserve bij komt. En wat je ziet gebeuren is dat er in augustus vorig jaar opeens een opleving kwam van de markten. Die begonnen in prijs weer te stijgen. In november van vorig jaar kwam er opeens een enorme cryptomanie. Hoef ik niet te vertellen, de prijs van Bitcoin, wat die heeft gedaan in de periode van half november tot ongeveer half januari. En als gevolg daarvan ging ook goud mee. Daarna bleef die prijs maar hoog van crypto. Sterker nog, Bitcoin steeg nog een stukje door. Toen hebben een aantal beleggers gezegd, weet je wat, het gaat gewoon veel sneller met Bitcoin dan met goud. Ik stap even uit. Maar nu is Bitcoin alweer een aantal weken lang rustig. En dat zie je ook automatisch terug in de goudchart. Beleggers gaan altijd op zoek naar mogelijkheden om rendement op hun investeringen te pakken. En als ze dat niet kunnen krijgen uit bijvoorbeeld Bitcoin, absoluut inmiddels een bewezen oppotmiddel, maar met op het ogenblik een relatief stabiele prijs, proberen ze ergens anders te halen. In dit geval is goud dan een mooi alternatief daarvoor. Je zult zien, als die Bitcoinprijs straks inderdaad doorbreekt, door die 65.000 heen schiet, op weg naar de 75 en misschien wel meer, $1.000, dat de goudprijs een tik krijgt, omdat mensen dan denken, oh, bij Bitcoin, daar moet ik zijn om het geld echt te verdienen. Nou, hoe zit het met de aandelenmarkt? Ik zei het al even, op dit ogenblik neutral. Ik krijg een melding om cookies te accepteren. Neutral op dit ogenblik, oftewel de prijsontwikkeling is op dit moment neutraal ten opzichte van een week geleden. Toen was het iets hoger, toen stond hij op greed, op dit ogenblik staat hij daar niet. Neutral, en ik verwacht eerlijk gezegd dat dat niet veel beter wordt, want de cijfers die worden gepubliceerd de afgelopen tijd, nou, die scheppen nu niet echt erg veel hoopvolle verwachtingen voor aandelenhandelaren. Dus ik verwacht eerder dat het nog wel wat verder daalt. Positief is het allemaal niet. Hoe zit het met de heatmap, de crypto heatmap? Ik zei het al, Bitcoin, dominantie is flink gedaald. Sterker alweer wat meer gedaald ten opzichte van vorige week. Inmiddels bijna 45%. En die dominantie betekent dus het volgende. Van elke $100 of €100 die in crypto zit, zit bijna €45 in Bitcoin. En de rest van die euro's, daar wordt om gevochten door al die andere munten. En als je kijkt naar de grootte op deze heatmap, als je dit nu voor je ziet op YouTube, dan zie je dat de eerste munt die een beetje in de buurt komt, is Ethereum. Maar die is twee keer zo klein als het gaat om market cap, om dominantie, als Bitcoin is. En de eerstvolgende daarna, en dat is echt een beetje gok, is het op dit moment Doge of is het BNB? Ik denk dat het BNB is. Het was Doge eventjes eerder deze week. Maar ja, je ziet het donkerrood, die is natuurlijk gekelderd. Inmiddels weer wat hersteld overigens. Maar toen eergisteravond, Elon Musk tijdens Saturday Night Live, dat comedyprogramma op de Amerikaanse zender, op NBC geloof ik, zei dat Doge eigenlijk gewoon, ja, het is een beetje een shady manier om aan geld te komen. Dat zei hij letterlijk. Ja, toen knalde de prijs naar beneden. Inmiddels herstelt het allemaal wel weer wat. Maar er gingen ook flink wat mensen short op Doge. Met name wat grote volumes. En dat betekent automatisch dat die prijs natuurlijk onder druk kwam te staan. Dus ik denk inmiddels dat BNB wel weer de nummer 3 is. Ik zie ook een beetje aan dit volume terug op dit ogenblik. Nou, even naar Doge. Dit is de Doge chart die je hiervoor ziet. Op Binance overigens. Doge kun je op meer platformen kopen en verkopen, maar Binance heeft een relatief lange historie van die munt. En we weten het, ik zei het vorige week al, die munt is in een hele korte tijd heel erg veel gestegen. Dit is de chart van zondag. Ik zei het al, ik heb deze podcast gisteravond opgenomen. En je ziet dat op, volgens mij was die uitzending gisteren om 11 uur onze tijd op alle netwerken te zien geweest, ook in Californië. En je zag wat er gebeurde in dat laatste uur, dit is de dagchart dus. In een uur tijd dropte die prijs van een behoorlijk hoogtepunt rond de $0,68 naar de $0,41. Dat is volgens mij bijna 40% verlies. Ja, 39% verlies. En inmiddels is dat allemaal weer wat hersteld. Als je nu kijkt naar de urenchart bijvoorbeeld van Doge, dan zie je dat het met name de laatste uren, hier zat de dip, dit was gisteravond 11 uur Amerikaanse tijd, New York en 8 uur Amerikaanse tijd in Californië. Je zag, daar kwam die dip en dat bleef maar even doorgaan. Inmiddels is dat allemaal weer wat hersteld. Sommige mensen nemen toch wat winst, denken van, of hebben hier winst genomen natuurlijk. Andere mensen denken van, nou, dit is een mooi moment om nu in te stappen. Maar, en nu zijn we eigenlijk, daar is alweer een bruggetje bij het onderwerp waar ik het even met je over wilde hebben vandaag. Als je nu met Doge bezig bent, en er zijn nog wel een aantal andere altcoins te noemen, ben je dan aan het beleggen of ben je eigenlijk aan het speculeren? Nou, om dat te kunnen bepalen, laten we beginnen met wat speculeren is. Als je het woordenboek erbij pakt, en er zijn een aantal definities van het woord speculeren, niet allemaal hebben te maken met geld. Maar als het gaat om financiële markten, betekent speculeren eigenlijk dat je grotere risico's neemt dan je normaal gesproken zou doen, met als doel om snel grote winsten te kunnen pakken. Kortom, adrenaline. Dat is wat er bij speculeren vaak komt kijken. Bij speculeren hoop je dus dat er wat gebeurt, minder dan dat je verwacht dat er wat gebeurt. Dus het voordeel van speculeren betekent dat je grote winsten kunt pakken. Het nadeel is dat je ook grote verliezen kunt maken, omdat je immers grotere risico's neemt. Iedereen heeft een andere mening over wat nog in de groep speculeren valt en wat al in beleggen valt. Wij bij CryptoCoiners zijn meestal aan het beleggen, in combinatie met traden. En traden, handelen, zoals je misschien weet als je wat langer bij de CryptoCoiners community bent, op basis van bepaalde signalen die de charts je kunnen geven. Zogenaamde oversold en overbought signalen. Oftewel, signalen dat de prijs waarschijnlijk niet verder daalt omdat er eigenlijk geen verkopers meer zijn. En de prijs niet verder meer stijgt omdat er eigenlijk geen kopers meer zijn. Nou, bij zo'n oversold signaal kun je instappen. Natuurlijk zorg je ervoor dat je als de prijs toch nog verder daalt, desnoods uitstapt of misschien bijkoopt om je gemiddelde inkoopprijs naar beneden te halen. Want oversold verandert altijd een keertje. De markt stopt altijd een keer met oversold zijn. En uiteindelijk levert dat dus in heel veel gevallen, en dat is die crypto-coin-strategie, een prijswinst op. Een koerswinst waar jij van profiteert door datgene wat je hebt gekocht weer te verkopen. Dus traden, zeker als je een strategie hebt die werkt, is geen speculeren. Je kijkt naar charts, of je daar nou de crypto-coin-scanner voor gebruikt, of je doet het zelf door gewoon naar de charts te kijken. Je haalt een signaal uit die chart dat jou vertelt dat de verkopers beginnen af te haken, waardoor het een logische volg is dat de prijs gaat stijgen. Nou, die manier van traden, omdat die een relatief grote mate van zekerheid geeft dat je met winst eruit komt. Trades blijven altijd een risico, je kunt ook trades verliezen, maar de mate van zekerheid dat je er met winst uitkomt is best wel groot. Zijn dus een mooie aanvulling op, en nu komt het, je beleggingsstrategie. Dus de eerste beslissing die je voor jezelf zou willen nemen als je serieus aan de slag gaat met geld om er meer geld van te maken, dus je besluit om dit beleggerswereldje in te stappen of om er meer mee te gaan doen, is: wil je gaan speculeren? Wil je met grote risico's, grotere risico's in ieder geval, eventueel kunnen profiteren van hoge winsten? Of zeg je van nee, ik doe het rustig aan. Ik neem genoegen met kleine winsten, omdat ik het liefst ook alleen maar kleine verliezen heb. En het is niet zo dat de ene strategie beter is dan de andere of zo. Ik ken best wel heel veel mensen die liever speculeren dan dat ze beleggen en traden. Omdat ze gewoon geluk hebben vaak, want dat is het vaak wel. En meer van die speculaties, heet dat zo, succesvol afsluiten met grote winsten dan niet succesvol met grote verliezen. Onderaan de streep maken ze dan dus winst. Maar ik zeg er wel bij, speculeren is niet iets dat wij doen bij CryptoCoiners. Bij CryptoCoiners gebruiken we een strategie waarbij we zeggen, we nemen een beperkt risico als het gaat om trades. En de opbrengst van die trades gebruiken we om te beleggen met opnieuw een beperkt risico. Omdat de munten of de dingen waarin we beleggen door ons zijn getoetst. En ik zou je een simpel voorbeeld geven. Als je, tenminste dat is opnieuw onderdeel van de CryptoCoiner strategie. Als je ergens in belegt, dat kan een munt zijn, dat kan ook een aandeel zijn, dat kan ook goud zijn, dat maakt niet uit wat, maar we houden het hier even over crypto. Dan doe je eerst, beleggen doe je niet voor een paar weken, beleggen doe je voor misschien wel jaren. Je doet een grondige, fundamentele analyse van de munt waar je in wil gaan beleggen. En ik heb daar al een keer een podcast over opgenomen, ik maak er ongetwijfeld binnenkort wel weer een. Bij dat beleggen kijk je bijvoorbeeld naar zaken van wie zit er achter de munt? Wat is de lange termijn filosofie van het team achter die munt? Is er een specifiek gebruiksdoel van die munt dat andere munten niet hebben? Oftewel, is het een leider als het gaat om het concurrentieveld of niet? Wat is de reputatie van die munt? Hoe zit het met sociale media? Hoe blij en enthousiast zijn mensen over die munt? En opnieuw, op de wat langere termijn. Is er vertrouwen in die munt? Heeft die munt dus zijn waarde al bewezen of niet? Nou, als je dan een munt pakt als Doge of Doji, eerlijk is eerlijk, dat is speelgoed. De Dogecoin of Dogecoin is bedacht door een paar studenten, een paar jaar geleden. Volgens mij in 2016, dat weet ik niet helemaal zeker meer. En puur als speelgoed, om eens te kijken hoe makkelijk het zou zijn om een eigen blockchain te bedenken, enzovoort, enzovoort. Nou, hebben ze gedaan. En die munt, daarna hebben ze al vrij snel, ze hebben die munt op een paar handelsplatformen weten te krijgen. En die munt die ging een beetje omhoog in prijs. Ze hebben hun winsten uitgehaald, ze hebben alle hun munten verkocht. En daarna zijn ze dat project eigenlijk gewoon vergeten. Want nogmaals, er zit verder niks achter of zo. Die munt heeft verder geen gebruiksdoel. Er kwam wat flaming op YouTube volgens mij, toen ik vorige week wat vertelde over Doji. Zei, ja, er is wel degelijk gebruiksdoel. Heel veel mensen stappen in en speculeren ermee, maar dat is geen gebruiksdoel. Een gebruiksdoel maakt een munt waardevol, omdat je, als de munt niet zou bestaan, bepaalde dingen niet meer kunt doen. En dan kun je allerlei voorbeelden erbij pakken. Je kunt Cardano erbij pakken. ADA, de officiële naam is Cardano. Die heeft een eigen blockchain die bijvoorbeeld op dit ogenblik aanmerkelijk sneller is dan de Ethereum blockchain. Een andere munt is bijvoorbeeld de BNB. Die heeft zijn eigen blockchain, de Binance chain, die aanmerkelijk sneller is dan de Ethereum blockchain. En beide munten, Cardano en BNB, zijn concurrenten van elkaar. Beide munten zijn concurrenten van Ethereum, maar allemaal hebben ze bestaansrecht. En dat is die munt, als die munten niet zouden bestaan, als er geen Cardano zou zijn, als er geen BNB zou zijn, zouden bepaalde tools die jij en ik misschien wel elke dag gebruiken, niet meer bestaan. Want die munten zijn gewoon nodig om die tools te kunnen laten bestaan. En dat zou ons leven dus een stukje moeilijker maken, een stukje complexer maken. Nou, Ethereum hetzelfde verhaal. Steeds meer bedrijven maken gebruik van het Ethereum-netwerk en de bijbehorende munt, de Ether, om dingen op te posten, contracten, testamenten, noem maar op en zo. Dat wordt alleen nog maar uitgebreider als straks dat Ethereum-netwerk die upgrade heeft gehad in juli, omdat de transactiekosten en de snelheid dan enorm, de transactiekosten gaan naar beneden, de snelheid enorm omhoog gaat. Dat zijn munten met een nut, met een utility value, wordt dat ook wel eens genoemd. Nou, voor Doji geldt dat dus gewoon niet. Die munt kan niks, doet niks, is niks, is op dit ogenblik niets anders dan een speculatief middel. Dat wil niet zeggen dat je er niet enorm veel geld mee zou kunnen verdienen als je in die munt stapt, maar onthoud goed, er zit niks achter. Het is gebakken lucht. En we hebben dit eerder gezien in 2017, toen ontstond er ook een groot aantal duizenden projecten van altcoins die werden gelanceerd, allemaal draaiend op de Ethereum blockchain overigens, zogenaamde tokens. En iedereen kocht die dingen. De totale waanzin was uitgebroken. Iedereen kocht die dingen. Heel veel mensen, ook best wel heel veel mensen die lid zijn van de CryptoCoiners community, zijn heel veel geld daarmee verloren, omdat die munt opeens, toen duidelijk werd dat ze niks voorstelden, in waarde daalde. En ik ben er zelf, dit zei ik vorige week al, en ik herhaal het nu nog een keer, en dan heb ik het verder ook niet meer over. Wat ik bezorgd over ben, is het volgende. Een aantal mensen is in Doji gestapt, en als ik die chart er even bij pak en uitzoom, heb ik nu gedaan, is in Doji gestapt op het moment dat de prijs, begin mei, zo rond de $40 lag. En sterker nog, de prijs was al eerder op dat niveau geweest. Half april zat hij op de $40. Dus toen zouden mensen ook kunnen zijn ingestapt. En deze mensen zitten allemaal te wachten op een significante groei van die prijs naar bijvoorbeeld $80, $90. Nou, die prijs is nog steeds niet gehaald. Sterker nog, die prijs is alweer gedaald inmiddels. Er zijn best wel veel mensen geweest die bijvoorbeeld vanaf vorige week, 7 mei, dat was afgelopen vrijdag, nog snel Doge hebben gekocht, uitkijkend naar Saturday Night Live, de aflevering waarin Elon Musk een grote Doge, niet supporter, maar wel promoter, zei van ja, Doge, daar ga ik het over hebben tijdens Saturday Night Live en ik ga het mijn moeder cadeau geven en, enzovoort enzovoort. En je ziet hier een klassieke FOMO-run ontstaan als je de chart erbij zou pakken. Als je naar de chart kijkt van Doge versus de dollar, de urenchart, en je kijkt naar 7 mei, s'avonds om 6 uur, dan zie je het volume hard toenemen en de prijs ook. Dat is een typisch voorbeeld van een FOMO-run. En dat is nooit goed. Zo'n FOMO-run op een munt waar verder geen echte fundamentele waarde achter zit. Een ander voorbeeld van zo'n FOMO-run zag je trouwens ook op 5 mei al. S'nachts om 5 uur onze tijd, 4, 5 uur onze tijd. Ook zo'n FOMO-run, een snel stijgende prijs met een snel stijgend volume. Dat is vaak het gevolg van hebzucht. Mensen die meegaan omdat iemand vertelt dat ze nu absoluut een doosje moeten gaan kopen. Maar uiteindelijk komen mensen die instappen in zo'n FOMO-run, komen gewoon zwaar in de verliezen. Want die munt daalt vrij snel daarna. En als je bent ingestapt, laten we zeggen op 8 mei, om middernacht onze tijd, voor een prijs van, laten we zeggen, rond de $68. En je denkt, ik ga die munt even een paar weken vasthouden, want dit wordt wel wat. Dan sta je op dit ogenblik op een verlies met je investering van bijna 20%. En er komt een moment dat die prijs nog meer onder druk komt te staan, omdat mensen toch merken, ja, er gebeurt niet veel meer in, er is geen gebruikerswaarde, de vraag begint af te nemen, dus de prijs begint te dalen. Dan stappen meer mensen uit en dat creëert vaak een kettingreactie. Mensen stappen uit, sommige mensen hebben zelfs margin trades gedaan, hebben geld geleend om deze munt te kunnen kopen. Dat moet een keer worden terugbetaald als de prijs te veel daalt. Dan ontstaat er een soort, een vicieuze cirkel. Een soort lawine-effect, waardoor de prijs in hele korte tijd heel snel kan dalen. En dat kan betekenen, nu zijn we bij datgene wat ik wilde zeggen, want waar maak ik me zorgen over? Dat die prijs van Doji daalt? Eerlijk gezegd niet echt. Ik kan me goed voorstellen dat je denkt van, nou, lijkt makkelijk praten. Ik zit in Doji. Nou goed, ik hoop dat je geluk hebt, dat je er toch nog uitkomt met winst of met in ieder geval weinig verlies. Maar waar ik me meer zorgen over maak is, omdat ik in 2017 heb gezien dat dat kan gebeuren, wat voor een effect dat heeft als het gaat om de reputatie van crypto in het algemeen. Want op het moment dat er een hype ontstaat op een lege huls, en dat is gewoon wat Doji is, en uiteindelijk barst die bubbel, iedereen komt erachter dat het gewoon helemaal niks voorstelt, verkoopt, neemt zijn verlies, verkoopt, 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 sleept dat automatisch. Het haalt de reputatie omlaag en het sleept de prijzen van heel veel andere munten mee naar beneden. En dat kan goed nieuws zijn als jij belegt in een aantal van die andere munten, want hey, je krijgt ze opeens voor een veel lagere prijs dan je had verwacht. Maar het kan zomaar betekenen dat het bullish sentiment, waar we nu toch wel in zitten als je kijkt naar de cryptomarkt in het algemeen, bijna alles stijgt, het is vrij makkelijk traden op het ogenblik, zomaar weer zou kunnen omslaan in een bearish sentiment. Hoe lang het duurt weet niemand, maar het kan. En er is één ding dat is significant anders dan in 2017. In 2017 waren wij, jij en ik, als je toen al bezig was met crypto, eigenlijk de enige die Bitcoin en crypto serieus namen. Wij, de zogenaamde retail traders en retail beleggers, zo worden wij genoemd. Er waren toen nog geen institutionele beleggers. Nauwelijks. Nee, ze waren er gewoon niet. Dat is nu anders. Er zitten op dit ogenblik al echt volgens mij al meer dan 1 miljoen bitcoins, dus voor miljarden eigenlijk, voor vele tientallen, ja, voor miljarden aan bitcoins al, zit op dit ogenblik in wallets die het eigendom zijn van institutionele beleggers. Die hebben dus veel vertrouwen hierin. En dat is wezenlijk anders ten opzichte van 2017. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het misschien wel meevalt met het omkeren van dat sentiment als heel veel mensen opeens gedesillusioneerd raken in crypto. Maar het is wel degelijk een gevaar. Het is wel degelijk een kans dat zoiets gebeurt. En nogmaals, het herstelt altijd wel weer. Want je hoeft maar naar de Bitcoin weekchart te kijken bijvoorbeeld. Om te zien dat het effect dat we hadden in 2017, die enorme bullrun die we toen gezien hebben, de prijs schoot naar de toen voor onvoorstelbaar hoog geachte bedrag van $20.000. En daarna kwamen we in die bearish trend terecht, in het bearish sentiment terecht. En dat bearish sentiment heeft vanaf 18 december ongeveer 2017 geduurd tot ongeveer oktober 2020, afgelopen jaar. Zo lang heeft het eigenlijk gewoon geduurd. En dat is bijna 3 jaar. Nou, ik denk niet dat een eventuele volgende dip en het bijbehorende bearish sentiment weer 3 jaar duurt nogmaals, vanwege die institutionele beleggers die er zijn. Maar het is wel iets waar ik me zorgen over maak. Want ja, met name als je nu net bent begonnen met crypto, het gaat niet zo heel goed in de wereld. Het gaat ook niet zo heel goed in Nederland. Heel veel mensen merken toch wel dat de financiën wat onder druk komen te staan. En als gevolg daarvan dat ze naar andere middelen moeten zoeken om bijvoorbeeld te zorgen voor pensioen, te zorgen voor geld. Ja, het is niet zo prettig als die mensen opeens buiten hun schuld in een bearish sentiment terechtkomen. Het is ook altijd zo dat je kunt traden. Als je kunt traden, kun je traden. En je kunt traden in bullish sentiment, je kunt traden in een bearish sentiment. Dus met trading heb je altijd de mogelijkheid om je portfolio te vergroten, om bijvoorbeeld meer bitcoin te krijgen. Waarbij je ervan uitgaat dat, ook al zouden we terechtkomen opnieuw in een langere tijd van bearish, een langere tijd waarbij de prijs van bitcoin voortdurend onder druk staat, uiteindelijk stijgt die prijs van bitcoin weer. Jij hebt er meer van bij elkaar gehandeld. Maar ja, dan wordt het dus echt een kwestie van lange adem. Ja, en als dat niet nodig is, liever maar niet. Dus ik hoop dat ik ongelijk krijg natuurlijk, maar ik heb het eerder gezien. En een groot aantal van jullie ook. En als jij dit hoort en je draait al mee in de cryptowereld sinds 2017, dan weet je exact waar ik het over heb. Dus speculeren. Het is niet iets dat wij doen bij CryptoCoiners. Soms posten mensen wel eens sensatieberichten van enorme winsten die ze hebben gepakt op bijvoorbeeld de Doji. Maar speculeren over het algemeen betekent dat je naar mijn mening, en nogmaals dit is mijn mening, bezig bent met het nemen van te grote risico's. Omdat je gewoon mee, je wilt gewoon profiteren van die enorme mogelijke winst die misschien wel komt. Maar het is een beetje glazen bollen wat mij betreft. Je kunt niet echt speculeren dat er een grote koerswinst komt. Dat, je kunt beleggen, hè, waarbij je ervan uitgaat dat er grote winst, of dat er winsten komen. Hè, beleggen bijvoorbeeld op basis, of traden bijvoorbeeld op basis van het nieuws. En je hebt natuurlijk mooi kunnen traden op Doji op het moment dat je hoort dat Elon Musk een, dit is niet de Doji chart waar ik nu naar kijk trouwens, op het moment dat je hoort dat Elon Musk in Saturday Night Live wat gaat vertellen over Doji, zou je kunnen zeggen, nou, dit is een gerucht. Ik koop nu, terwijl het gerucht begint te ontstaan, dat is ongeveer een weekje geleden, en vlak voordat de uitzending begint, verkoop ik, want ja, daarna, dat is het nieuws. Buy the rumor, heet het, sell the nieuws, koop het gerucht, verkoop op het nieuws zelf. Daarna daalt de prijs waarschijnlijk, en dat is dus ook weer gebeurd. Overigens, de prijs was al aan het dalen, toen Elon Musk nog maar 3 woorden had gezegd. Dat is bijna altijd zo. Dus buy the rumor, sell the nieuws, is een manier van traden, die niet eens zo heel risicovol hoeft te zijn, als je er maar voor zorgt dat je met stoplossers werkt. Maar speculeren is dat helaas vaak wel. Dus ik ben er niet zo van. Heb jij nou hele goede ervaringen met speculeren? Dan zou je natuurlijk ons heel erg helpen. En niet alleen mij, maar ook de andere luisteraars naar deze podcast. Als je je ervaring gewoon eens post en ga daarbij verder dan... Ik heb Flup gekocht en er dat mee verdiend. Dat interesseert eigenlijk helemaal niemand. Maar vertel gewoon eens even hoe jij te werk gaat als jij speculeert. Wat zijn de dingen waar je op let? Hoeveel risico ben je bereid te nemen? Hoe vaak gaat het goed? Hoe vaak gaat het niet goed? Geef eens openheid van zaken. Altijd leuk om dat soort dingen te lezen. En misschien komen we er nog wel een keer op terug in een toekomstige versie van de Crypto Coiners podcast. Nou, wat dat betreft... je weet het, de Crypto Coiners podcast is voorlopig even omgezet naar een wekelijks verhaal in plaats van elke werkdag. Heeft alles te maken met mijn gezondheid op dit ogenblik. Ik heb het daar niet zo heel erg vaak over, want ik ben niet zo iemand die alleen maar over ziektes praat en zo. Maar een hele kleine update. Vorige week ging ik er nog vanuit dat ik uiterlijk 15 juni wel weer in de running zou zijn. Inmiddels weet ik meer. Afgelopen week ben ik in de kliniek geweest waar ik word geopereerd. Heb ik gesproken met degene daar die daar de beslissingen over neemt, een uitgebreid gesprek gehad, nog een keer uitgebreid onderzocht, helemaal doorgelicht. En uiteindelijk heb ik het volgende kunnen opmaken uit datgene wat ze zeggen. Ik word geopereerd in de eerste week van juni. En ik ga ervan uit dat dat dus de week is van dinsdag, die begint op dinsdag 1 juni. Dus de week van maandag 31 mei. Het is een pittige operatie, hebben ze me ook verteld. Het is niet zo eventjes makkelijk door de lies, zoals als je ooit een hartoperatie hebt gehad, dan weet je dat dat door de lies kan. Nee, dit is... wat invasiever dan dat. Dat betekent dat ik een wat langer hersteltraject waarschijnlijk ook heb. Dus ik ga ervan uit dat ik de tot en met 15 juni data die ik had opgegeven, zal moeten gaan oprekken naar tot eind juni. En dat ik vanaf begin juli weer volledig in de running ben. Dan kan ik weer gewoon alles doen wat ik vroeger kon doen, omdat dat vervelende probleem met mijn hart is opgelost. Want ze zijn er 100% van overtuigd dat ze dit kunnen repareren. En dat ik gewoon weer de oude ben. En daar ben ik heel blij om, want dit duurt nu al bijna 3,5 maand. Of na de operatie is het 3,5 maand. Nou, lang genoeg geweest. Dan gaan we weer vol aan de slag met crypto. Bedankt voor je begrip voor het feit dat we dus maar één podcast per week kunnen doen op het ogenblik. Dat live events, sessies, terugkomstsessies en zo even zijn uitgesteld. Die komen allemaal, dat weet je ook. Heb je voor de rest vragen over crypto, over bitcoin, noem maar op. Aarzel niet en stel ze in onze Crypto Coiners community. Dat kan in de Facebookgroep. Het kan in een van onze Telegram groepen. Je weet ons te vinden. Oké, tot zover. Ik hoop dat er niet te veel is veranderd in de charts. Als jij nu kijkt, want ik zei het al, ik heb deze aflevering gisteravond opgenomen. Op zondag 9 mei. Het is inmiddels 9:30 nu. Dus een wat langere aflevering. Ik hoop dat je daar tevreden mee bent. En ik spreek je hopelijk volgende week weer. Dus volgende week maandag. Dat is dan 16 mei uiterlijk voor een volgende aflevering van de Crypto Coiners podcast. Happy trading, happy speculation, wat je ook doet. En blijf vooral gezond. Ik spreek je snel weer. Tot dan. Dag.